Sinds 2011 bestaat er in Nederland de dierenpolitie. In het begin werd daar lacherig over gedaan, maar het aantal meldingen over dierenmishandeling stijgt nog altijd. De politie moet daarmee aan de slag, voor de dieren zelf, maar ook omdat dierenmishandeling een signaal kan zijn voor geweld tegen mensen.
Dit is De Academie, politiewerk in perspectief, met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en met wetenschappers van de politieacademie. Dit keer dus over dierenmishandeling en ook over de dierenpolitie. Dat doe ik met twee gasten. Anouk Duinker, jij gaat bij de landelijke politie over het thema dieren. Welkom.
Dankjewel.
Wat doe jij precies?
Ik ben specialist op het thema dieren. En voor de buitenwereld is dat het thema waar alle specialisten ondervallen, die men kent als de dierenpolitie.
Ja.
Maar het thema is veel breder dan dat.
Precies, maar in de volksmond is dat de dierenpolitie. En Jeannie Jansen, lector geweld in afhankelijkheidsrelaties bij de politieacademie. Welkom terug, je bent natuurlijk al vaker te gast.
Dankjewel, fijn om weer hier te zijn.
Meteen voor jou maar even, Jeannie. Waarom vallen dieren onder het kopje geweld in afhankelijkheidsrelaties?
Hoe we met dieren omgaan, dat heeft ook met geweld en afhankelijkheid te maken. Waarom zie ik dat zo? Wij zijn afhankelijk van onze eigen leefomgeving. Hè? Niemand is helemaal onafhankelijk. Dus ik denk mensen horen ook in een natuurlijke omgeving, een natuurlijk milieu. Maar andere soorten hebben vaak ook last van hoe mensen zich gedragen. En ja, we leven samen. In één samenleving. En daar zie ik afhankelijkheidsbanden. En dat is niet per se slecht. Maar helaas, en daar gaan we het zo over hebben, zie ik toch ook tal van voorbeelden waarin mensen hun verantwoordelijkheid naar andere soorten niet nemen.
Nee, en dan hebben we het dus niet alleen over huisdieren, maar ook echt breder.
Ja.
Ja. Anouk, voor veel mensen, dan noem ik het toch maar even de dierenpolitie. Ja, is dat niet het meest bekende onderdeel hè, van de politie? Wat doen jullie nou precies?
We hebben meer dieren in Nederland wonen dan dat er mensen, zijn ook dieren, maar mensen in Nederland wonen. Mm-hmm. En eigenlijk alles wat de politie aan werk heeft, daar kom je ook dieren in tegen. Mm-hmm. Dus wat doe je dan als dierenpolitie? Eigenlijk al dat werk dat bij de politie binnenkomt, waar een dier in voorkomt, en dat kan gaan over een zedenzaak of over inderdaad een uiterlijk geweldsituatie, maar het kan ook gaan over handel of activisme of jacht. Of.
Het is heel breed.
Ja. Inderdaad, ja, dus dat is alles, heel, heel erg breed.
Ik noemde al even 144, hè, Red een Dier, ja. Het telefoonnummer. Ja. Daar krijgen jullie behoorlijk veel meldingen. Hoeveel zijn dat er gemiddeld per jaar?
We zien dat de afgelopen jaren groeit. En afgelopen jaar zaten we op 200.000.
200.000 meldingen?
Ja.
Zo.
Ja, en dat nummer is bedoeld om alles over dieren te melden, hè. Maar mensen mogen bellen wie ze willen. Dus we krijgen ook via 0900... nog meldingen binnen.
Dus het gewone
en
nummer.
En meld misdaad anoniem krijgen we meldingen binnen. En 112 krijgen we meldingen binnen.
Over dieren.
Over dieren.
Ja, want je hebt natuurlijk ook de dierenambulance.
Zeker.
De Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst Dieren.
Ja.
Valt dat wel allemaal een beetje onder die 144-categorie?
Ja, je moet een reguliere meldkamer van de politie. Daar zit de brandweer en de ambulance en de politie. En ja. Bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee op één vloer. En bij 144 kun je meldingen doen en die centralisten die daar zitten, die zeggen welke werkafspraken zijn er en welke dienst heeft de beste kaarten om deze melding op te pakken.
Het is sinds 2013, hè, sinds 2011, die dierenpolitie.
Ja,
dus het is nu zo'n 13 jaar dat de dierenpolitie bestaat. Zie jij dat we anders zijn gaan kijken naar dieren en hun lot?
Wat ik heel erg zie de afgelopen jaren is dat de maatschappij steeds meer aandacht heeft voor dieren. Mm-hmm. En dat de maatschappij meer aandacht heeft voor dieren maakt dat de meldingen toenemen. Hè? Dus die 200.000, zo zijn we natuurlijk niet begonnen.
Nee.
Je ziet de groei in het meldingenpatroon. Maar je ziet ook dat het een trend gevoelig is. Dus het kan te maken hebben met een Disney-film die uitkomt en een bepaald dier. En daar zie je een bepaald gedrag omheen.
Serieus?
Absoluut. Oh. Ja,
een bekend fenomeen. Als er een alpaca in een Disney-film voorkomt, dan wil iedereen ineens een alpaca thuis.
Absoluut. Of een koraalvis.
Oh, wow.
Of een dalmatiën.
Ja.
Dat is een ding. En dan zit alles wat daarmee te maken heeft economisch groeit. Mm-hmm. Van de illegale hondenhandel bij een dalmatiër tot de achterkant tot het probleem. Hè? Omdat het toch wel lastig is als het een echte hond is.
Mm-hmm. Ze komen weer terug in de asiels omdat de helft er niet voor kan zorgen, bij wijze van spreken.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wat je ook ziet is, het wordt bijvoorbeeld de afgelopen jaar is het heel erg warm in Nederland.
Ja.
En die pieken van warmte, daar zijn we eigenlijk niet als land op geprepareerd. er wordt dus te weinig bescherming geboden aan vee in een weiland. Dat zijn allemaal spoedmeldingen. En daar fietst iemand langs, gezellig. En die zegt, ja, maar die schapen die staan hier te verschroeien in dat weiland.
Dan komen jullie meteen ter plekke.
Ja.
En haal je de boer erbij en dan zeg je, regel dit eens even.
Ja, daar zit daar ook nog, je kunt optreden in Nederland in het bestuursrecht. Dus je kunt zeggen, herstel het ter plaatse. Of je kunt in het strafrecht optreden, als het over dieren gaat. En toevallig bij dat schaap zouden we dan kunnen zeggen, er is sprake van spoed. We gaan het zelf herstellen. Ja. Zelf een parasol.
Ja.
Of de dierenarts. Of, en zo'n boer kan bijvoorbeeld een proces verbaal krijgen, omdat hij het niet goed gedaan heeft. Mm-hmm. Maar wat je ziet is dat mensen, waar ze 13 jaar terug echt niet belden als er iets met een schaap aan de hand was, inmiddels zeggen, ja, maar jongens, ik vind hier iets van. Je hebt ook, dat schaap heeft dus ook rechten. Daar moet je je dus ook toe verhouden. Ja. En daar moet de politie iets aan doen.
Ja, ja. En je had ook een voorbeeld van een plaatsdelict van pak een beetje zoveel jaar geleden, ja, 10, 15 jaar geleden.
Ja.
Waarin we toen eigenlijk gewoon niet keken naar een dier en dat gebeurt nu wel.
We krijgen een melding van een mevrouw die is neergestoken in haar woning. En de politie komt daar ter plaatse en die vindt daar een hond die met een doorgesneden keel. Als je dan terugkijkt naar wat is er nou eigenlijk gebeurd in die casus, is die mevrouw die is neergestoken door haar partner of ex-partner. Die ex-partner die had zoiets van, ja, als ik jou niet heb, dan jouw nieuwe vriend ook niet. Die hond woonde bij die mevrouw en die hond die wilde haar beschermen. De verdachte was daar niet zo blij mee, dus die heeft die hond in eerste instantie keel doorgesneden. Wat er toen gebeurde, en dat is echt lang geleden, was dat de politie belde met de dierenambulance en die zei, kun je die hond even ophalen, want die ligt op mijn plaats delict. Die ligt in de weg. Ik ben een moord aan het onderzoeken of een zware mishandeling.
Ja.
En er ligt hier een hond. Irritant. Nou, gelukkig zijn we inmiddels zover dat we die hond zien als een onderdeel van die plaatsdelict.
Van de hele zaak?
Van de hele zaak.
Ja.
Die hond is een onderdeel van die zaak. Die heeft daar gedrag vertoond. De verdachte heeft echt een activiteit naar die hond.
En het is strafbaar, toch?
En het is een misdrijf. Staat 5 jaar gevangenisstraf op.
Ja, op het doodmaken van een dier?
Hond.
Van een hond specifiek?
Ja.
Dat verschilt weer per dier, ja, hoeveel straf erop staat.
Ja.
Janine, hoe kijk jij daarnaar? Naar het veranderen van gedrag, van hoe wij dieren zien, sinds ook de dierenpolitie er is?
Het werd tijd, zou ik zeggen. Je zei net al terecht, deel die visie. Wij zijn ook dieren. En ja, als je zelf een beschaafd land vindt, dan hoor je ook fatsoenlijk met andere soorten om te gaan. En het menselijk dier, ons gedrag, heeft heel veel invloed op het leven van andere soorten. Dus dat we dat serieuzer gaan nemen, vind ik echt belangrijk.
Ja. Nou, hadden we het over het aantal meldingen bij 144. Dat is dus in de loop der jaren gegroeid. Janine, denk jij dat dierenmishandeling, komt dat dan nu meer voor? Of wordt het gewoon meer gemeld?
Ik durf niet te zeggen of het meer voorkomt. Dat is net ook als met andere vormen van geweld. Hè. Wat vinden we mishandeling en wat niet? En daar gaan hele werelden achter schuil. Je hebt het over fysiek geweld, dat je een dier slaat of trapt. Maar bij mishandeling moet je ook denken aan het nalaten van gedrag. Mm-hmm. Het voorbeeld wat we net hoorden van die dieren die in de brandende zon staan. Maar in de COVID-tijd werd net ook al genoemd. Hebben heel veel mensen dieren in huis gehaald. Oh, dat is leuk. Of ze kleuren leuk met de gordijnen. Nou, maar niet gehinderd door enige kennis. En dan is het misschien niet altijd uit slechte wil of uit kwade bedoelingen. Maar dan krijgen dieren niet altijd de verzorging die ze nodig hebben.
Nee.
En dat zou je ook als een vorm van mishandeling of zelfs geweld kunnen zien. Maatschappelijk breed is er wel meer draagvlak voor. Ik schrijf zelf al meer dan 20 jaar over de positie van dieren in de criminologie.
Mm-hmm.
In het begin werd ik gewoon uitgelachen. En dat is de laatste jaren wel veranderd. En ik zie ook dat steeds meer jonge mensen geïnteresseerd zijn en werken op dit terrein. Dus dat vind ik wel een goede zaak.
Ja. Vorig jaar was er ook een grote zaak, hè, waarin dieren een rol speelden. Dat was in september 2023. Fouad L. die schoot 3 mensen dood. 2 in een huis in Rotterdam en 1 in het Erasmus Medisch Centrum. En die Fouad L. die was al bekend, bij de buren ook, vanwege dierenmishandeling. Dat vertelt misdaadjournalist Saskia Belleman bij de talkshow op 1.
Hij was eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. En ja, hij heeft, als je de buren hoort, bizar gedrag vertoond. Hij heeft een keer een duif dwars door de keel geschoten met een pijl. Hij heeft een konijn mishandeld. Zijn eigen hond mishandeld. Deed echt de mafste dingen. Daar is hij voor veroordeeld. Niet voor zijn hond, geloof ik, maar wel de konijn en de duif.
Taakstraf.
Ja. Of ik.
Ja. Maar dat baarde de universiteit wel zorgen. Vandaar dat zij zoiets hadden van ja, voordat wij zo'n diploma basisarts aan die man gaan uitreiken, en zijn resultaten waren er wel naar, willen we toch wel heel graag dat hij een psychologisch onderzoek ondergaat. En het lijkt erop dat dat bij hem de stoppen heeft doen doorslaan. Daar is hij ontzettend boos over geworden. En ja, dat of dat nou geleid heeft tot deze ellende, dat weten we niet, want we hebben het nog niet gehoord. Maar het lijkt wel meegespeeld te hebben bij hem.
Janine Voorhout-El is dus bekend vanwege dierenmishandeling. Heeft later dus ook mensen gedood. Kun je er zeggen dat er hier sprake is van een link tussen het mishandelen van een dier en een mens?
Je noemt het woord link al. In de almaar groeiende literatuur over de relatie tussen mensen en dieren is de cruelty link, zo heet dat in het Amerikaans-Engels, is het meest beschreven thema, ja, sinds we eigenlijk over de relatie tussen mensen en dieren schrijven. Mm-hmm. En de gedachte is, het gaat eigenlijk twee richtingen uit. Als mensen bijvoorbeeld op een jonge leeftijd al beginnen met het gewelddadig gedrag naar dieren. Ik zeg het even in heel simpele bewoordingen. Dat zou je kunnen zien als een storing in de ontwikkeling van het geweten. En dan kan er een moment komen dat mensen ook overstappen op geweld naar soortgenoten, naar mensen. Daarnaast wordt er heel veel geschreven over de rol van huisdieren in gezinnen. Waarin je ziet dat bijvoorbeeld vader en moeder plegen geweld naar elkaar toe. Of naar de kinderen of de kinderen onderling. Dat de huisdieren op een gegeven moment ook klappen krijgen. En er wordt geschreven over een link van het kan zijn dat het mishandelen van dieren een teken is dat er meer aan de hand is. En ik zeg met klem, het kan zijn dat, want dat moet je gaan onderzoeken. Je mag niet zomaar aannemen, ik zeg maar wat, een hond heeft geen mooie vacht of ziet er niet goed uit. Nou, dan zal er in dat gezin wel geweld plaatsvinden. Mm. Dus het is niet zo kort door de bocht. Ik zeg, er is een samenhang, kan correlatie zijn, maar hoeft niet per se causatie te zijn, dat het een automatisch leidt tot het ander.
Nee.
Waar het mij om gaat is dat mensen die dierenmishandeling serieus nemen. Want ik kan me ook maar momenten herinneren dat we dit soort zaken bespraken, dat er gewoon heel lacherig over werd gedaan. Maar als je hoort dat iemand echt geweld tegen dieren gebruikt, dieren slecht behandelt, dan moet je wel denken, jongens, je kan meer aan de hand zijn. Dat moeten we gaan onderzoeken.
Ja, maar jij noemt die cruelty link. Tegelijkertijd heb je daar ook kritiek op in een boek dat je hebt geschreven.
Ja.
Wat is jouw kritiek daarop dan?
Mijn kritiek, ik gaf het eigenlijk net al aan, dat mensen dan zeggen, ja, waar rook is, is vuur. En je moet het onderzoeken.
Ja.
Want ik ken ook voorbeelden dat een dier dat bijvoorbeeld niet goed uitzag, bijvoorbeeld een huidziekte had, en dat mensen al dachten, oeh, dat zou wel eens iets van geweld kunnen zijn. Die man waar die kat van is, die zal vast ook wel zijn partner mishandelen.
Ja,
dat vind ik dus gevaarlijk.
Dus die aannames moet je echt mee uitkijken.
Je moet die verifiëren, falsifiëren. Het geeft, zal maar zeggen, genoeg kluif om een stijl te blijven voor verder onderzoek, hè? Het brengt belangrijke vragen naar boven. Maar je moet het wel gaan onderzoeken.
Ja.
En er is nog een punt van kritiek dat ik heb. Vaak zie ik dat mensen denken, oh, ja, ik heb eigenlijk niks zo met die beesten. Maar dat is een mooie voorspeller. Ja, jammer dan dat die cavia dood is, maar dan kan ik nog iets voor het gezin betekenen. En natuurlijk wil ik mensen helpen, anders zat ik hier niet. Maar ik vind ook dat we een taak hebben om dieren te helpen. Want dieren zijn niet alleen een soort alarmsignalen, een soort knipperlichtjes.
Nee, de kanarie,
precies. Ja. Dieren verdienen ook een fatsoenlijke behandeling. Dus natuurlijk wil ik geweldige mensen helpen voorkomen. Maar we moeten ook geweldige dieren helpen voorkomen.
Ja, en dus echt wel onderzoeken of daar ook relaties tussen zitten, maar er niet bij voorbaat van uitgaan. Anouk, werken jullie bij de dierenpolitie met die cruelty link?
Ja, maar dan veel meer zoals Janine dat net schetst. Je moet het niet zien als een trappetje. En dat zie ik vaak, of dat hoor ik vaak in vragen. Zo van, als dit, dan dat.
Precies.
De sociopaat, die start eerst met het doden van een kikker. Ja, en er zijn een heleboel verschillende profielen met mensen. Hè?
Mm-hmm.
Een heleboel verschillende profielen daders. En geweld of het onvoldoende zorgen voor dieren is een onderdeel van een gedragsspectrum.
Ja.
In plaats van eerst dit, dan dat. Het kan ook zo zijn dat die hond binnen dat gezin er fantastisch uitziet. Heel erg goed verzorgd wordt door de verdachte in dat gezin die wel geweld pleegt of dwang. Maar die hond bijvoorbeeld ingezet wordt als geweldsmiddel. En niet zelf geschopt wordt. Dat kan ook nog.
Ja.
Er zijn dus, het dier kan wel een onderdeel zijn, maar de rol die dat dier heeft, die kan wel acht verschillende verschijningsvormen hebben,
ja,
binnen zo'n gezin.
Precies, dus daar moet je dus ook weer echt mee uitkijken dat je niet zomaar dat trappetje opgaat van als dit dan dat.
En ook dat je het niet mist.
Nou, dat wil ik zeggen. Heb je een voorbeeld van een soort vals positief? Waarin je zou denken van nou, hier is echt van alles mis in het huis. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn als je kijkt naar dier en mens.
Ik werd op een gegeven moment gevraagd door toen nog jeugd, dus jeugdpolitie. Mm-hmm. En die zeiden, we gaan naar een uithuisplaatsing van een jongetje, een minderjarig jongetje. Mm-hmm. Jongetje was een jaar of 8, denk ik. En er is sprake van kindermishandeling. Maar we weten dat in die woning ook vogels zijn. In dit geval papegaaien. En kun jij meegaan om te kijken, gaat het daar dan wel goed mee? Of misschien, ja,
zijn ze wel geslagen?
Of zijn ze wel agressief, hè? Want dat kan ook, als je geen verstand van hebt, zou je dat nog kunnen denken.
Ja.
Prima, dus we gaan daarheen. En ik kom weinig woningen tegen waarbij mensen zo ongelooflijk veel doen voor hun papegaaien. Dus dat hele huis was
op de goede manier.
Ja, er was een eigen slaapkamer.
Voor de papegaaien?
Voor de papegaaien. Dat hele huis was helemaal behangen met touw over het plafond heen. En je kunt het niet verzinnen. Of het was geregeld voor die vogels. Vervolgens slaapkamer links de gang in was voor de vogels. Rechts de gang in was voor het kind. In de slaapkamer van het jongetje, daar hing het behang van de muur af. Dat bed was niet opgemaakt, dat was echt vervuild. En dat jongetje zat echt onder de blauwe plekken toen we daar kwamen.
Ach.
Een van die vogels die had zorg nodig en die sliep bij moeder in bed. En dat jongetje werd genegeerd. Die vogels als indicator gebruiken in die situatie, ja, dat had inderdaad niet echt geholpen voor dat kind.
Nee. Dus dit is dan echt zo'n vals positief. Ze zorgen ongelooflijk goed voor hun dieren. Niks mee aan de hand. Maar het jochie wordt geslagen.
Maar daar ook de overtreffende trap in. En je kunt je dan vragen, is dat zo goed? Dus is het normaal als je papegaai bij in bed slaapt? Ook voor die papegaai, want die slaapt gewoon in een boom, hè? Dus, dus al die verschillende facetten in zo'n casus zijn wel belangrijk om te erkennen als indicator van iets dat wonderlijk is.
Ja. Maar dan grijpen we toch heel even terug op die zaak nog met die Fouad L, waar sprake was van dierenmishandeling. Er ging ook echt een brief van het OM naar het Erasmus MC, waar die man een opleiding volgde. En toch is het daar wel misgegaan. Dus er zijn signalen uitgegaan naar de politie van help, de dierenmishandeling, let op dat hij niet doorslaat. En toch gebeurt het.
Ja, ik denk dat je kunt nooit alles voorkomen. Dus je kunt je best doen als maatschappij om dingen zo goed mogelijk met elkaar te regelen en te voorkomen.
Mm-hmm.
Maar dan zou je al die mensen op moeten sluiten, bijvoorbeeld.
Ja, gaat niet.
Achter de deur. Nee. Dus de zaken die gingen over dierenmishandeling zijn voorgebracht. Is een veroordeling uitgekomen. Nou, en ons Nederlandse systeem werkt dan zo dat het met een... Dat kan tegenwoordig, hè, vanaf 1 januari dit jaar, kunnen er andere gedragsmaatregelen opgelegd worden. Dus het wordt inmiddels wel makkelijk om in die dierenmishandelingszaken veel sterker in te grijpen op het gedrag van mensen. Ook naar de toekomst toe. Dus een houtverbod, educatieve maatregel, allerlei dingen om maar te zorgen dat je mensen beter begeleidt in ander gedrag. Dat betekent niet dat je elk delictgedrag kan voorkomen. Dat lukt ons natuurlijk nooit.
Nee, dat is onmogelijk.
Dat is onmogelijk.
Even terug naar de dieren zelf. Een verhaal over een man die slecht voor zijn hond zorgt. Dit speelde ongeveer 20 jaar geleden bij de benedenbuurman van verslaggever Hayo Magé.
Ons balkon keek uit op de tuin van de benedenbuurman. En de deuren naar die tuin toe van de benedenbuurman, die stonden eigenlijk altijd open, want de man had een grote hond. En die hond die liet zichzelf uit in de tuin. En daar deed hij dus ook zijn behoefte. Lag er eigenlijk vol met hondenpoep. Dus bij warm weer konden wij eigenlijk niet op het balkon zitten, want dan rook je eigenlijk de hele dag die hondenpoep. En die hond had een groot gezwel op zijn voorpoot. Ik denk wel zo groot als een tennisbal. Andere ingrediënten die dit niet de tofste plek maakten om te wonen. De hond blafte veel 's nachts. Daar deed die man dan de tv voor aan om de hond een beetje gezelschap te houden. Want de man zelf werkte altijd 's nachts. En het stikte bij ons boven van de muizen. Dat was niet door onze viezigheid of ons gebrek aan schoonmaken. Dat kwam toch wel een beetje bij de benedenbuurman vandaan. En dat was voor ons allemaal nog steeds geen reden om daar hulp bij te zoeken. We accepteerden dit. Totdat op een goede dag de buurman niet thuis was en de hond ontsnapte uit dat huis en op straat begon rond te lopen. Dat was voor ons wel een reden om de politie te bellen. En in de tijd dat de politie onderweg was naar dat huis, had de hond zichzelf weer binnengelaten en de deur weer dicht gedaan. Dus de politie kon er niet in. De politie klom toen over de schutting aan de achterkant van dat huis. Ik zie dat nog voor me, dat beeld. Die agent had zijn hand al op zijn wapen, maar die hond kwam gewoon kwispelend naar hem toe van: hallo, kom je met mij spelen? En toen zagen ze natuurlijk dat gezwel en al die honden drollen in de tuin. En toen gingen ze toch maar even in dat huis kijken. En toen constateerden ze dat die buurman eigenlijk niet zo goed voor de hond, niet zo goed voor zijn huis en ook niet zo goed voor zichzelf kon zorgen. Dus wij kregen een bedankje dat we de politie erbij hadden gehaald, want nu konden ze daar tenminste wat mee. Hoe het met de hond is afgelopen en hoe het met de buurman is afgelopen, dat kan ik je eigenlijk niet goed vertellen. Want niet zo heel lang daarna besloten wij toch maar naar een andere plek te verhuizen.
Ja, Janine. Is dit dierenmishandeling, deze hond, onder deze omstandigheden houden?
Nou ja, als ik over dat gezwel hoor, hè, dat nooit gewandeld wordt met die hond. Die meneer zal het wellicht misschien niet slecht bedoelen en ook heel veel om het dier geven. Maar de vraag is of het dier de adequate zorg gekregen heeft die dat dier nodig had. En bij mishandeling wordt heel vaak gedacht ook aan slechte intenties, bozigheid. Het kan ook onmacht zijn, een gebrek aan kennis. Hè, dat kan ook een rol spelen.
Ja, Anouk, is dit voor jou een uitgemaakte zaak of is dit inderdaad weer zo'n beetje zo'n schemergebied? Ja, is hier nou sprake van mishandeling of onmacht? Of?
Nee, het kan zijn dat iemand het niet zo bedoeld, maar daarmee wel een misdrijf pleegt, hè?
Mm-hmm.
En in dit geval zou ik zeggen, ja, dat gezwel zegt iets over dat hij naar een dierenarts zou moeten.
Mm-hmm.
Nou is wel de vraag, is hij daar geweest? Dus je hebt wel de verdenking van het onthouden van de nodige zorg.
Exact.
Ja. Dat is een misdrijf. Op dit moment in de wet dieren, maar 20 jaar geleden zei
was het toch niet zo?
Nou, toen in de gezondheid en welzijnswet dieren. Dat stond eigenlijk hetzelfde misdrijf. Dus daar is niet zoveel aan veranderd.
Nee.
En op dit moment in de wetgeving zijn daar ook veel meer houderij- en verzorgingsnormen uitgeschreven. Dus waar heeft die hond recht op? Als de intentie van zo iemand niet is om het fout te doen, dus hij weet het inderdaad niet, wat Janine net zegt,
mm-hmm.
Nou, dan zou je kunnen zorgen voor een hulpverleningstraject. Veel meer ook om te gaan met zo'n hond om het beter te doen.
Ja, ja.
Wat we heel vaak zien is dat we mensen met onbegrepen gedrag hebben die ook dieren hebben. En dan kom je ook nog op het vraagstuk uit of iemand überhaupt geschikt en in staat is
om
voor zo'n dier te zorgen. Iemand kan wel de intentie hebben en van dat dier houden, maar helemaal niet in staat zijn om ook zijn gedrag te verbeteren.
Nee.
Dus en daar zijn ik zo ongelooflijk veel variabelen van, dat je bij al die zaken steeds moet kijken, klopt de match?
Ja, ja.
Ook al bedoelt iemand het niet slecht.
Precies. En de verslaggever Hajo en zijn vriendin belden dus in eerste instantie niet de politie?
Nee.
Is dat gek? Is dat nodig?
Nou, gek denk ik niet. Omdat mensen vaak denken, ik bemoei me wel met mezelf. En ik accepteer de factoren in mijn leefomgeving. Hè? Ik accepteer hoe het er hieruit ziet en hoe het hier gaat.
Ja.
En daar heb ik niks mee te maken. Maar op dit moment, als je ook weer naar die wetgeving kijkt, dan staat er gewoon in, ja, als je ziet dat een dier hulp nodig heeft, dan moet je dat regelen. En daarmee zou, dag van vandaag, zou hij de wet overtreden als hij daar geen gevolg aan geeft.
Ja.
Ja. Nalatig. Het gaat over nalatigheid. We hebben allemaal die verantwoordelijkheid om dat ook voor dat dier goed te doen in deze maatschappij.
Ja.
En heel veel mensen beseffen zich dat onvoldoende. Het zou mooi zijn als door deze podcast iedereen op al die feestjes en zo, waar ze erover praten met elkaar, ook dat gesprek met elkaar voeren. Wat ik heel vaak merk, ook bij presentaties en ook na dit soort gesprekken, is dat mensen zeggen, oh joh, maar als ik dat wist, ja, dan heb ik ook nog wel 6 of 8 casussen waarbij ik denk dat ik het beter had kunnen doen.
Bewustwording, Janine?
Nou ja, misstanden hè, in die afhankelijkheidsbanden, of dat nou tussen mensen is of mens en dier, die houden ook stand omdat er geen licht bij komt. Dus zolang niemand wat zegt, gaan de dingen ook door. En ik snap ook dat het moeilijk is. Hè? Mensen bellen niet zomaar naar instanties of naar hulpverlening, noem maar op, of de politie. Maar het kan ook wel helpen om een impasse te doorbreken.
Ja, precies. Er wordt dus ook, hè, Janine, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit soort dingen, cruelty links, naar relatie mens en dier. Anouk, heb jij wat aan die wetenschappelijke inzichten? Gewoon in de praktijk, bij de dierenpolitie?
Ja, heel erg. dan voor de luisteraar, de wet dieren en de onderliggende besluiten en regelingen, dat is kaderwetgeving. En die wetgeving werkt met open normen. En dan moet je je zo voorstellen dat er, nou, er staat bijvoorbeeld in die wet, je mag een dier de nodige zorg niet onthouden.
Ja.
Maar of dat de nodige zorg voor een olifant is of voor een muis, hè? Dat zijn wel twee verschillende soorten zorg.
Ja.
Je hebt dus wetenschappelijke inzichten nodig over wat betekent nou het verlenen van zorg aan die olifant, die muis, die hond, die cavia.
Ja.
En we hebben, ik werk nu 27 jaar bij de politie. Ik heb nog nooit een vakgebied gehad waarbij we zo ongelooflijk veel samen met wetenschap kijken naar de vulling van de open norm. En dus wetenschappers en al dat onderzoek ook echt betrekken in de uitvoering.
Janine, we kijken nu eigenlijk vaak naar geweld tegen dieren als een soort voorspeller van geweld tegen mensen. En dan is het dier eigenlijk een soort instrument.
Nou ja, daar hebben we het net al over gehad, hè? De kanarie in de kolenmijn.
Ja.
Ik vind dat toch een te beperkte visie op dieren. Dieren doen er voor zichzelf toe. Dus je mag dieren niet alleen als een soort knippersignaal, een rode vlag zien. We moeten ons ook inzetten om iets te doen, een preventie van geweld tegen die dieren.
Tot zover deze aflevering van De Academie, de podcast van de Politieacademie. Dank jullie wel, Anouk Duinker, landelijk portefeuille gebiedsgebonden politie, thema dieren.
Dank je wel.
Janine Jansen natuurlijk weer, lector geweld in afhankelijkheidsrelaties bij de Politieacademie. En ik zet een link naar het boek dat jij hebt geschreven hierover.
Heel graag.
In de show notes, dat de luisteraars die kunnen bekijken. Op de politieacademie.nl/podcast vind je een overzicht van alle afleveringen van deze serie. Dat zijn er al een hele hoop. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.